Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119 en daarvan het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost en druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. 119 ervan, het 25e vers. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 1, de versen 1 tot en met 25. Ik herhaal Lucas 1, vers 1 tot en met vers 25. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren. En we zingen na de lezing van de wet, och, of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden.
Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Lezen wij nu Lucas 1, de eerste 25 versen. Na de maal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf een aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zoals dit ook mij goed gedacht, hebben de alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven. Voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, een koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als zij het priesterambt bediende voor God in de buurt zijnde dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zou ingaan in den tempel des Heeren om te reukofferen. En al de menige des volk was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hen werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken,
en hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israël bekeren tot een Heere hun God. En hij zal voor hen heen gaan in een geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op den dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtend op Zacharias en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in den tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit de lofzang van Zacharias en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefelijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 2. Thank you. Gemeente, wij willen vanmorgen in deze dienst stilstaan bij Gods woord. En de tekst waar we vanmorgen uw aandacht voor vragen vindt u in Lucas 1, vers 13 tot en met 17. Ik ga u dat eerst voorlezen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Gemeente, we beschrijven onder dit gedeelte een boodschap van de hemel. Boodschap van de hemel. En dan letten we in die boodschap op drie punten. In de eerste plaats op een verhoord gebed, vers 13 en 14. In de tweede plaats op een beloofde voorloper, vers 15, want hij zal groot zijn. En tenslotte, vers 16 en 17, op een krachtig werk. Het gaat over een boodschap van de hemel. In de eerste plaats een verhoord gebed. In de tweede plaats een beloofde voorloper. En in de derde plaats een krachtig werk. Gemeente, we zijn vanmorgen natuurlijk in de eerste plaats samen om Gods woord te horen. Dat is altijd de eerste bedoeling van het samenkomen van de gemeente. Gods woord wordt uitgelegd. En dat u voedsel meekrijgt voor de rest van de week. Om over woorden Gods na te denken. En uw dienaar is een dienaar van het woord. En hij probeert dat woord bij uw hart te brengen. Dat is de bedoeling. En gelukkig als we zo wat mogen horen. En we zo maandag en dinsdag en vanavond nog iets hebben om over na te denken. Wat van God is. En wat we terugvinden in Gods woord. Tweede plaats zijn we samengekomen in de Adventsweken. Advent, dat wijst op Christus die komen gaat. Dat God zijn belofte heeft gedaan in het Oude Verbond, het Oude Testament. En dat God, zo weten wij het Nieuwe Testament, die beloften van de beloofde heiland ook heeft waargemaakt. Er kwam een verlosser en zijn naam heet Jezus. Want de engel zegt tegen Jozef, hij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. We zullen daar ook vandaag weer over nadenken. En tenslotte in de derde plaats zijn we samengekomen in het begin van de week van voorbereiding. En staan we ook stil bij de voorbereiding op het heilig avondmaal. Dat avondmaal een boodschap is voor Gods kerk en voor Gods kinderen. En dat we alleen met een functionerend geloof met vrucht gebruik kunnen maken van dit avondmaal. Want het gaat om de gekruisigde Christus en om daar nou aan deel te nemen aan het avondmaal moeten we die gekruisigde Christus ook persoonlijk kennen. En dat kan alleen door het geloof. Dat kan dus niet door gevoel of door praten, nee, door het geloof, zegt de Schrift. En vandaar dat apostel Paulus bijvoorbeeld aan het slot van de tweede Korinthebrief zegt, onderzoekt u zelf, beproeft u zelf of gij in het geloof zijt. En of u dat geloof deelachtig is. En of het ook het ware geloof is. Het ware geloof, dat weet u, dat staat in zondag 7 van de catechismus. Dat is een stellig of een helder weten en een vast vertrouwen. Dat mij al mijn zonden alleen om Christus wil vergeven zijn. Een zeker weten en een vast vertrouwen. Helder weten, kennen en vast vertrouwen geloven. Dat betekent dat ik Jezus heb aangenomen tot mijn zaligmaker, dat ik hem ken, dat ik een relatie met hem heb, en dat ik op hem en op hem alleen vertrouw. Dat is volgens onze belijdenis en volgens de Bijbel het ware geloof. En dat geloof is onmisbaar tot zaligheid. Want zonder dat geloof kunt u God niet ontmoeten. Buiten Christus om is er geen enkele weg naar de hemel. Een heleboel mensen maken dat wel en construeren dat voor zichzelf. Maar dat zal ons allemaal uit handen vallen. Er is maar één weg en één naam. Peter heeft het ook gezegd in de Bijbel. En de zaligheid is in geen ander. Het gaat in heel de Bijbel om de persoon van de middelen en het ware geloof in hem. Echt. En wat u er buiten allemaal omfantaseert. Het zal u in de steek laten op het moment dat het erop aankomt. Ik zeg het even met nadruk ook in het licht van de bediening van het avondmaal. Omdat het belangrijk is dat we onszelf eerlijk behandelen. En dat ook in een week van voorbereiding niet gaan denken. Het ligt aan de dominee, het ligt aan iemand anders. Nee, het ligt aan onszelf. Het probleem zit bij onszelf. Ook bij mij. Want ik van nature echt een mens is helemaal niet begeerig naar deze heiland. Dan zoekt hij allerlei redenen voor. En de een vindt de dominee niet goed. En de ander vindt het last van zijn buurman. En weer anders zegt ja, dat avondmaal. Noem allemaal maar op. Het probleem zit daar allemaal. Het zit bij u. Het zit ook niet aan Gods kant trouwens. Laten we dat ook even helder tegen elkaar zeggen. Heb je Jezus nodig? Hij nodig ruim. Hij nodig zondaren die bij hem mogen komen. Dat we niet komen. Dat we de troost er niet van ondervinden ligt in onszelf. We hebben God op het hoofd misdaan. We zijn van de huis vooraf gegaan. En we gaan niet terug naar God. En daarom komt hij en raadt zijn zondaren op. En daarom laat hij ook vandaag zijn boodschap prediken. De boodschap van de hemel. De boodschap die we vinden in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. We lezen in vers 13. Maar de engel zeide tot hem. En voordat we nu die teksten gaan behandelen, eerst even een drietal opmerkingen. In de eerste plaats een engel. De kinderen hebben de vraag natuurlijk al, hoe heet die engel? Nou, deze engel heeft een naam, dat zien we ook in het vervolg van dit hoofdstuk, vers 19. Ik ben Gabriël. Een engel. Dus daar in die tempel in Jeruzalem verschijnt een engel. Het opvallende is dat die engel ook zichtbaar wordt. Want engelen zijn geesten, die kunnen wij niet zien. Er zijn hier denk ik ook vandaag engelen, en die zijn hier, we zien ze alleen niet. En die engel die kijkt, hé, die zegt, daar is een plek leeg, waar zou die meneer zijn? En dat meldt hij aan de hemel. En een andere engel zegt, kijk, daar zit iemand die luistert niet. En dat kan ik zien. En dat wordt dan gemeld aan de hemel. Maar God stuurt die engelen naar de aarde, want het zijn gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden van degene die de zaligheid beërven. Een engel zorgt er ook voor dat we hier rustig kunnen zitten, want anders had de duivel dat natuurlijk al lang voorkomen. En zo stuurt God dus engelen naar deze wereld, alleen ze worden niet altijd zichtbaar. Hier wordt nu die engel zichtbaar. En dan wordt Zacharias heel erg bevreesd. Want die engel die komt dus van de hemel en die brengt dus die hemelse heerlijkheid daar in die tempel. Dat wordt daar zichtbaar. Merkbaar. Laten wij er in ieder geval om denken dat de engelen zien hoe wij komen, hoe we zitten. En de engelen ons nauwkeurig bestuderen. En over wat ze hebben gezien, verslag uitbrengen in het hemelhof. Tweede plaats moet ik u even vertellen dat die engel daar spreekt tegen Zacharias. Zacharias is een priester. En die priester die heeft natuurlijk dienst in de tempel en die mag. Dat was in die tijd, dan mocht je het één keer in je leven gelukkig. Het aantal priesters mocht je dan het reukoffer brengen. Dus het avondoffer, dus het laatste offer. En dan de gemeente die wacht en Zacharias brengt dat reukoffer. Zacharias is heel oud. In ieder geval, zijn vrouw is ook in de leeftijd gekomen dat ze geen kinderen meer kunnen krijgen. En ze zijn kinderloos gebleven. Maar er staat nog wel iets anders in de Bijbel. En dat is dat die man rechtvaardig is. Vers 6. Rechtvaardig voor God wandelen in de geboden recht en de zee. Dat was een bekeerde man. Dus de Heer komt naar beneden en die zoekt die man op. Dat was een bekeerde man. En ja, er is toch wel iets aparts met die man ook aan de hand. Verricht haar heilig werk, is dat bij wijze van spreken te preken. En dan zien we toch weer iets heel aangrijpends ook in dit gedeelte. Dan is dat wel een kind van God, een uitverkoren mens. Maar het geloof dat wordt door Zacharias op dit moment niet beoefend. Kijk maar in vers 18, want als de hemel dan een boodschap brengt, dan zegt hij, waarbij zal ik dat weten? Hoe weet ik dat nou? Dus dan heb je een bekeerde man en die leeft in de stand van het ongeloof. Ik geloof het allemaal niet. Dat is wel heel erg, hè? En ik voeg er maar gelijk aan toe, als een mens niet wat functionerend gelooft, dan wordt hij levensgevaarlijk. Ook een kind van God. Dan zie je bij David die liet Uria vermoorden. En dan kwam dat het geloof niet werkzaam was. Hij leidde daar het leven des geloofs niet. En gemeente, dan wordt het echt heel gevaarlijk. Ook Gods kinderen. Dan moeten we nooit denken van Gods kinderen doen zulke dingen niet. Nou, ze zijn echt tot alles in staat. En bovendien, dat Zacharias doet, is vreselijk erg. Maar God brengt een boodschap. Hij zegt, ja, daar heb ik niks mee te doen. Hoe moet dat? Dat is nou ongeloof, gemeente. En God, wat zeggen wij gewoon nee zeggen? Dat is ongeloof. Een onbekeerd mens heeft daar geen last van. En de Heilige Geest die leidde zo dat Zacharias daar een heleboel last mee gekregen. Want ik kon 9 maanden lang niks meer zeggen. Ik kan me zo maar voorstellen dat hij 9 maanden gehuild heeft. Hoewel. Hij had wel dat kind verwekt bij zijn Elisabeth. Dus het is wel gehoorzaam geweest. Ook even over nadenken, hè. Dus laten we nou oppassen voor dat verschrikkelijke ongeloof, wat hier dus duidelijk wordt benoemd in de schrift. Laten we smeken op de Heer om te beoefenen, het leven des geloofs wil geven. Want dat alleen bewaart voor de zonde. Dus de engel, de boodschap van de hemel, de persoon, Zacharias, en dan tenslotte nog iets. En dus de plek, de betekenis, wat heeft die engel nou gezegd? En gemeente, dan moet ik ook weer even terug, want kijk, het was een beetje stil geworden in Israël. Het laatste Bijbelboek, daar had de Heer nog wat gezegd, dat was Maleachi. Maleachi 4, dat is helemaal een boodschap van God, lesstreeks van God. Nu heeft God tegen Abraham wat gezegd, ga gij uit uw land, uit uw maag, God in Maleachi 4 nog wat gezegd. Want zie, zegt de Heer in Maleachi 4, dus rechtstreeks tegen de profeet. De profeet schrijft dat gewoon op en hij deelt dat mee, wat God tegen hem gezegd heeft. Die dag komt brandende als een oven en dat hij een engel zou zijn, een profeet als Elia enzovoort. Lees u maar Maleachi 4. U liet hem daarentegen in mijn naam vrees. En toen was het stil geworden. Eeuwenlang. En hier zien we nu dat voor het eerst de hemel weer open gaat en die boodschap klinkt van God. Zoals die onmiddellijk naar de zondeval afgeklonken, waar zei hij? Toen Abraham het had gehoord, vraag hij uit uw land, uit uw maagschap. Als de profeten dat hadden gehoord, en zo vinden we dan hier in vers 13 dat weer opnieuw. En dan zegt de engel, vrees niet. Nou, zo begint die boodschap. Vrees niet Zacharias, hij noemt dus die man bij zijn naam. En dat betekent dat de hemel dus van Zacharias afweet. En als ik iemand tegenkom of sta, zeg, hey Wim, hoe gaat het? Dan betekent dat ik hem ken. De engel komt en zegt, vrees niet Zacharias. Dus de engel Gabriel laat merken dat de hemel van hem afweet. Van Zacharias, van Elisabeth. Heb u dat ook wel eens, dat u weet dat de hemel van u afweet? Of zegt u van, dat heb ik, dat gebeurt maar 2 keer in mijn leven of zo. Gemeente, Zacharias wist dat, dat de hemel van hem af is. Vandaar dat de hemel tot hem spreekt. En dan is hij, zo blijkt uit vers 12, hij is een beetje bang eigenlijk door die enorme heiligheid van die engel die hij ziet, Gabriel. Je zou niet vrezen, het is ook in de Bijbel een heel bekende gedachte, dat als de hemel opent, als de engelen komen, God verschijnt, dan, ja, dan zegt Jesaja, heilig, heilig is de Heer. Ik ben een man van onreine lippen. Zacharias werd diep onder de indruk, hij is ook een beetje bang, het is ook het doel. En dan zegt de engel, vrees niet, Zacharias. Een bemoediging die heel persoonlijk gericht wordt. De engel blijft, ik weet wie jij bent hoor, ken je helemaal. Bij de hemel ben jij bekend. Dat is al een groot voorrecht, gemeente. Als we een week van voorbereiding mogen weten en af en toe mogen merken dat de hemel van ons af... Dat doet dat wel eens, dat de hemel van u af weet. Ja, zeg je, maar mijn gezin weet van me, ja, dat is goed. De dominee weet van me, ja, dat is ook goed. Heb je dat nodig dat de hemel van u af weet, de Heer van u af weet? Hoe moet dat dan? Nou, dat kan bijvoorbeeld dat u wat vraagt aan de Heer. Iets van uw nood aan God bekend en dat u eens gaat kijken of God dat nou ook wil vervullen. Teken van zijn gunst. Dus als je vraagt aan God, dan moet je natuurlijk ook uitzien of hij het ook wil doen. Heb je dat wel eens? Of als je, ja, dat is, ik bid wel, maar ja, ik weet eigenlijk niet eens wat ik bid en of het wel eens vervuld wordt, dat weet ik ook niet. Dan zou ik zeggen, ga ze het anders bidden. Ga gewoon het anders bidden. En vraag of de Heer nou u wil luisteren, hou het gewoon aan. Misschien ben je onbekeerd, de Heer wil u mij nou bekeerd. En dan kijk eens wel eens de Heer, hoe het Heer dat verhoort. Als je een probleem in je gezin, met een kind, vraag het de Heer in adoratie. En volhouden. En merk dan eens op wat de Heer doet. Lees niet Zacharias. En dan gaan we verder in de tekst. En dan lezen we, want uw gebed is verhoord. Ja, dan zijn er dus in de verklaring wat verschillen over wat hier nu, welk gebed hier nu precies bedoeld wordt. Zacharias en Elisabeth hadden geen kinderen, het was een grote schande. En nu zijn er sommige verklaarders en die zeggen, Zacharias en Elisabeth hadden er nog steeds om gebeden. En dan zegt de engel, nou, dat gebed om een kind, dat is nu verhoord. En als je nou naar huis gaat en je bent man en vrouw, dan wil de Heer dat zegenen en dan krijg je over 9 maanden een kindje. Dat de Heer een kind belooft. En dat dat het gebed ook was van Zacharias. Dat kan. Ik sluit dat niet uit. Er is ook een andere verklaring mogelijk. Zacharias is daar een ambtsdrager en die staat in de tempel. En daar in die tempel, dat bidt hij om de vervulling van die grote heilsbelofte. Die al in Genesis 3 staat, vrouwenzaad. Abraham werd beloofd, een zegen voor de hele wereld. Waar Jesaja van heeft gesproken, een reisje te afgehouden tronk van Isaïe. En een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En in dat volk van Israël, en zeker bij de priester, is die verwachting naar de Messias. Wanneer komt hij? En dan werd elke keer in de tempel werd erom gebeden. En ik geloof persoonlijk eerlijk gezegd dat de bedoeling is hier. En die engel van de hemel zegt, Zacharias, het reukoffer werd dus gebeden, dat was ook een symbool van het gebed. Dat gebed is verhoord. Nog dit jaar wordt hier Jezus geboren. De Zoon God komt naar de aarde. Het heilswoord van God gaat nu in vervulling, dit jaar. En dat is wel een heel belangrijke gedachte. En God, wat hij zegt, ook volbrengt en doet. Uw gebed is verhoord. Het Heer is een verrassend God, laat merken en laat zien aan Zacharias dat wat hij gebeden heeft in vervulling gaat. En dat de heilstijd, het moment is aangebroken waar het even lang naar uitgezien is. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het diepste en aangrijpste moment in de wereld is de val in Adam. Want toen is een mens bij God weggegaan. Genesis 3. Een van de grootste heilsmomenten is de komst, de dood en de opstanding van Christus. Dat zijn de grote heilsmomenten in de wereldgeschiedenis. Dat zijn de grootste gebeurtenissen in de geschiedenis. De heilsgeschiedenis. En dat is verhoord. Dat gaat God doen. Verhoring van het gebed. Gemeente, een levend geloof brengt ook een aanhoudend gebedsleven met zich mee. En een levend geloof brengt ook een horend en een verhorend God met zich mee. Als we hier in de tekst, is vandaag niet anders, want God is niet veranderd. Kennen we ook dat God verhoort. En niet dat ik heb een prettig gevoel, maar dat God zijn woord verhoort in uw leven. En dat gebeurt hier. Uw gebed is verhoord. En dan gaat de engel dat verder uitleggen en zegt, uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. Is dat nou zo wonderlijk? Ja, A, Elisabeth was onvruchtbaar. B, gaat de engel hier iets noemen wat in het Oude Testament een hele bekende gedachte is. En wat ook weer straks in Lucas 2 naar voren komt. Namelijk dat de Heer iets doet door het onmogelijke heen. Want u weet allemaal, Sarah heeft Isaac gekregen, maar kon dat eigenlijk wel? Nee, dat kon helemaal niet. Biologisch was dat uitgesloten. Een vrouw van 90 jaar nog een kindje kreeg. En na Isaac krijgen we Jacob. En Jacob die is geboren uit Rebecca. Nou, u weet, in de Bijbel staat dat het helemaal niet kon, want ook Rebecca was onvruchtbaar. En toch werd hij geboren. En dan wordt uit Jacob wordt dan weer Juda geboren. Nou, ja, die had 12 kinderen, jazeker, en nog een dochter ook. Maar die Juda, dat was aanvankelijk helemaal niet iemand waarvan wij zouden denken, dat zou wel de drager van de belofte worden, dat zou wel Jozef worden, dat was Jacob ook. Want die Juda wilde zijn broer vermoorden. Die Juda die was meer Kanaaniet dan Israëliet. Met alle vrienden daar en overspel, daar dacht hij ook niet zoveel kwaad van. Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En dan de opvolger wordt dan Peres, die is ook nog weer. Ja, dat is allemaal heel triest als je dat leest. En toch wordt Juda, dat is het. Hoe komt dat nou? Door Gods wederbarende genade. Want Juda wilde borg zijn voor zijn broer Benjamin. En dan herhaalt de engel dit. Kijk, Zacharias. God die zal jou een zoon schenken. En dat gaat dus door de onmogelijkheid heen. Dat kun jij niet bekijken. Dat heb jij niet in je hand. Maar dat doet God. En dat is nou genade, gemeente. Dat is nou geloof. Een heleboel mensen die gaan dat systematiseren en allemaal op een bepaalde manier in systemen in kaart brengen. En als dat dan allemaal voldoet aan dat in kaart brengen wat zij hebben bedacht, dan is het wel echt. Wat de Heer doet, hij gooit de mens ondersteboven en werkt door de onmogelijkheid heen. Dacht je ooit dat Paulus tot bekering was gekomen? Van de levensdagen en God zegt Saul, en dan ligt hij. En dacht je nou ooit dat Zacchaeus die boom was gekomen? Nee, natuurlijk niet. Nee, Zacchaeus haast hem, en dan komt hij. Kent u dat ook? En nooit dat God dat gevraagd dat God naar u ging omzien. En dat door de onmogelijkheid heen iets begon te leven in uw hart. En dat u zich niet tevreden kon stellen met redeneringen, rechtzinnig of oppervlakkig of weet ik veel wat. Maar dat het werkelijkheden zijn geworden in uw leven. Dat leert u hun kinderen. En dan komt er contact met de hemel tussen je hart en de Heer. Elisabeth zal een zoon baren. En dan tenslotte in de derde plaats, vers 13. En dan moet die jongen ook nog een naam krijgen. Nou, zijn vader heet Zacharias, dus dan zal hij wel Zacharias heten. Nee, zo heet hij niet. Johannes. De hemel, het jongen heet Johannes. Wat betekent Johannes? God is genadig. Dus die jongen, dat wordt een wandelende boodschap in Israël van de genade Gods. We kennen Gods toorn over de zon, we kennen Gods waarschuwingen, Gods bedreiging, maar Johannes wordt een genadeboodschap. Gewaarschuwd voor het komende oordeel. Hij preekt het evangelie, wijkt op het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als vanmorgen bij Kobrood, dat was niet een soort wetsprediker. Een evangelieprediker, dat was Johannes. En zo kwam hij in de wereld. Op een eerlijke manier. Dat we het evangelie nodig hebben vanwege de zonde. Maar in die zoon zal God zijn genade openbaren. En in het evangelie horen we van Gods genade voor schuldige mensen. Voor de jonge belang ben je er ook vanmorgen voor gekomen in de kerk om als genade te horen. Vanaf het tegenover schuld, dat weet u wel, hè. En als we om ons heen kijken, zien we schuldige mensen. Als we de dominee gaan, zien we een schuldige man. Maar weet u wat de Heilige Geest leert? Naar binnen kijkt. En dan niet op een vrome of wettische of weet ik wel wat voor manier, hè. Oh ja, nee. Echt. We kunnen niks anders doen dan God tegenstaan. En God nou nog zulke mensen door om zich genade. Paulus zegt in Efeze 2, en dat niet uit u. Het is Gods genade. Uit genade zalig. En mevrouw Blok mij begraven, weet u wel. Zo'n mooi woord. Johannes. Genade. God is genadig. Jehovah is genadig. En dan vers 14 staan er steeds bij die dat verhoorde gebed. Gebed is verhoord. En u zal blijdschap en verheugen zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Ja. Als God genade schenkt, dan brengt dat ook wat mee. Sommigen gaan staan ergens, sowieso bij onze derde gedachte nog wat terugkomen. Die ergeren zich er mateloos aan de genade van zijn leren. Jezus hebben ze gekruisigd en zo. Vonden ze maar niks. Maar velen zullen zich verheugen. God zijn genade openbaart. En als de mensen tot bekering komen. Het volgende week avondmaal mogen houden. Het is niet een zaak van diepe droefheid en dat we er allemaal met een heel sip gezicht naar zitten te kijken. Een zaak van diepe innerlijke vreugde. Dat God nou nog wil gedenken en dat hij zijn instellingen nog wil behouden ook onder ons. En dat we hier ook naar die coronatijd weer in de kerk zitten. En dat de Heere voor ons wil zorgen. Zingen we soms een beetje onszelf. Uw goedheid, Heer, is hemel hoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Heb je dat ook willen, dat u in de kerk gaat? Hoe lieflijk, hoeveel heil genot. En dat dan niet natuurlijk in uiterlijke zin. Dat we zeggen, oh, wat ben ik toch blij. Nee, van binnen. Dat je, als het ware, iets toont van... Ja, wat David ook zo bespreekt, geeft mij weten de vreugde uw heils. Want echt gemeente genade, dat maakt gunnend. En dat maakt ook blij. Ik zeg het een beetje eenvoudig, zodat je het begrijpt. In de wereld heb je streberige mensen en boze mensen. En de Heer die maakt zijn kinderen blij. Verheugd in God naar waarde. Nooit te danken. Nou, dat is dan een eerste gedachte. Voorbereidingen. U hebt misschien al wat dingen gehoord waar u zichzelf aan kunt onderzoeken. Dan gaan we nu naar onze tweede gedachte. Maar dit gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 132 en daarvan het 11e vers. Psalm 132, het 11e vers gaan we samen zingen. Daar zal ik David door mijn krachten wat er verder volgt. Er is dus vreugde en dan wordt dat ook gemotiveerd. En dat is in vers 15. En dan komen we bij de persoon die geboren zal worden, de voorloper waar de hemel nu op wijst. En dan staan er in vers 15 een aantal dingen die ook wel weer van grote betekenis zijn. In de eerste plaats, want hij zal groot zijn voor de Heere. We kunnen groot natuurlijk letterlijk gaan lezen, maar dit wordt natuurlijk figuurlijk bedoeld. Dat het een persoon zijn die van groot belang is. Nu zijn er in de wereld mensen die zijn van groot belang in die wereld van die dagen. Daar wijst Lucas op. Kijk maar in vers 5, in de dagen van Herodes. Nou, dat was de koning van dat land. En in hoofdstuk 2, daar gaan we over keizer Augustus horen. En dat waren indrukwekkende personen, alleen zijn gestorven en vervolgens zijn ze in de geschiedenis gebleven en we kunnen er hooguit nog hier en daar wat over lezen. Groot voor de wereld, ja dat kan. Je kunt ook groot in de kerk zijn, dat is ook wel een dingetje. En dan gaan mensen daar hun gronden van maken, met een goede dominee geweest en zo en een goed kerklid. En de mensen vonden hem ook wel prima en dat soort dingen meer. Gemeente, dat is allemaal natuurlijk niet verkeerd. Alleen, daar komt u de hemel toch echt niet meer binnen, hoor. Hier staat het anders. Deze zal groot zijn voor de Heere. De Kyrios. Voor de Christus. En een groot betekent betekenisvol. Van uitnemende betekenis. En wat wordt dan met dat groot zijn bedoeld? Wat wordt met bedoeld? Kijk, in het Oude Testament had je Jesaja en Jeremia en Ezekiel. En die hadden in het Oude Testament voortdurend op een hele indringende manier die Christus aangewezen. Jesaja 53, waarin hij wordt aangewezen als de lijdende knecht, de man van smarten. Maar die voorloper, de persoon die nu, die Johannes, die zal groot zijn. Die zal als het ware de Heer Jezus aanwijzen. Waar Simeon naar verlangt, dat zal Johannes zeggen. Hij zal er niet alleen maar over profiteren. Mensen, dat is hem. En dat is groot. Dat is de grootheid van Johannes. De Heer Jezus komt er later op terug in de Bijbel. En dan zegt hij, uit degene die van vrouwen geboren is, niemand meerder dan Johannes de Doper. De koninkrijk Gods heeft hier een enorme plaats. De grote voorloper van de zaal. Hij is niet de zalenmaker zelf, maar is de voorloper. En hij is dus groot. Indrukwekkend van diepe betekenis in Gods heilshandelen. Dat moeten we vandaag ook nog even bij stilstaan. Wij denken wel eens dat alles van de mensen, van de kerken, dat dat groot is. Dat we daar ontzettend veel waarde aan moeten hechten, noem allemaal maar op. Het kan best zijn dat God het allemaal totaal afkeurt. Dus er heeft niks meer te maken. En God daar helemaal niet mee wil werken. Voor God is alleen groot wat van henzelf komt. En voor God zijn al dingen groot die wij er misschien helemaal niet voor houden. Maar alles wat nou opkomt uit dat ware geloof en dat die verenigd is, dat is voor God groot. Verenigd in die heet, dat is voor God groot. En alles wat er niet uit ons komt, dat heeft geen enkele waarde. Dan kun je hooguit een schouderklop verklaren van de duivel, maar niet van God. Pas dus op, hè. Is het uit God? Want dan heeft het betekenis dat het uit God niet is. Ja, als zou je aan het aardmaal komen, het is niet uit God. Dan zegt het daar, prima jongen, doe dat maar. En de engelen zijn bedroefd. Die kijken naar uw hart. Dit zal groot. Joh. Er is dus bij God mensen die groot zijn. Van grote betekenis. Dus alles wat uit het geloof is. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Is er dus een arme ziel in de kerk. Waar de Heer een vermaak in heeft. Omdat het zijn werk is. Het geloof ook wordt beoefend. Zo heeft Johannes dus gepreekt. En zo was hij dus de voorloper van de zaligmaker. En in de tweede plaats, die voorloper, en dan lezen we in vers 15. Hij zal geen wijn of sterke drank drinken. Sommigen hebben daarbij gedacht aan het Naziraat, de Simpson. Maar we lezen nergens over de haargroei in de Bijbel van Johannes. En zoals je weet, je moest zijn haar ook laten groeien. Het is een teken van afzondering, het teken dat hij opviel. Dat weten we niet van Johannes. Maar één ding is wel zeker, hij dronk geen wijn en sterke drank. Water en zo, geen sterke drank, geen alcohol. Dat was nog erg verstandig om dat niet te doen, zeker niet te veel. Maar bedoelt dat hij zal daardoor opvallen. Het wordt een opvallende verschijning, Johannes. Hij dronk geen wijn en sterke drank. Dat was min of meer gewoonte. Viel ook op door zijn kleding. Viel ook op door zijn manier van optreden. Hij is de laatste in de rij van de profeten. En dat hij groot is voor de Heer, zal dus ook in zijn manier van leven openbaar komen. Vandaar dat hij geen wijn en drank zal drinken. En heel zijn optreden. Dat zien we later ook bij Johannes de Doper. Dat viel wel op. Het viel wel zo op dat ze vroeg: wie ben u nou? Ben u nou de Christus of iemand anders? Dat is weer een heel belangrijk element. Dat als de Heer nou dat grote werk van de genade in ons leven verheerlijkt, hè, dan gaat dat ook duidelijk worden in onze hele levenswandel. In onze gesprekken, in ons denken, in ons doen en in ons laten. De Heer zegt, de boom wordt uit de vrucht gekend. We gaan geen druiven van doornen lezen. Dan komt er dus een totale vernieuwing en verandering. Voor de mensen soms voor dit dingen zeggen, we hebben er nooit van gehoord. Vertel eens, hoe komt dat? En dan zie je mensen ook een hele andere gang maken in de kerk. Trouw in de kerk, ja, die komen wel eens niet en dan wel en dan niet. Maar dat hoort natuurlijk niet bij dat hele nieuwe leven, dat begrijpt u. Voor de trouw. Dat is de Jezus die naar de synagoge ging, naar zijn gewoonte. En dan worden dat dingen die we zeer beminnen en op hoge prijs stellen. Dat nieuwe leven heeft ook consequenties. Voor persoonlijk, voor ons gezin, voor onze omgang met onze medemensen. Johannes kwam openbaar. Je kon echt wel zien dat het een man was die van Gods wegen gezonden. Hij was groot. Het werd zichtbaar. En dan staat er nog iets in de Bijbel. En hij zal vervuld worden met de heiligheid van zijn moeders lijf aan. Dat zien we eerst pas op het ambtelijke werk wat Johannes gaat doen. Namelijk dat hij groot werd in de schriften. Vooral de profetieën van Jesaja. Dat zie je ook in zijn prediking terugkomen. Hij werd dus ambtelijk vervuld. En hij werd ook persoonlijk vervuld met de Heilige Geest. Het ambtelijk nu even liggen. En ik ga nu naar dat persoonlijke. Paulus komt er later in Romeinen 8 ook nog eens op terug. En dan zegt hij, de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat staat in de Bijbel. Johannes werd vervuld van zijn moeders lijf aan met de Heilige Geest. Wat denkt u gemeente? Zou Johannes daar nou wat van gemerkt hebben? En zou Paulus daar wat van gemerkt hebben? Of zou Paulus hebben, ja, dat is maar heel af. Nee, natuurlijk heeft hij daar leven. Daar zegt, leven is voor mij Christus en sterven is gewin. Hij werd vervuld met de Heilige Geest, dus dat doortintelde, dat getuigenis van Gods Geest, dat doortintelde zijn leven. Van Johannes, en van Paulus, en van Petrus, en van Johannes de Apostel. Ja. Ja, dan kunnen we zeggen, ja, een mens twijfelt natuurlijk veel, zoals Thomas dat ook deed, dat is waar. Zeker. En je hebt sommige mensen die eigen zich van alles toe zonder dat ze daar recht op hebben. En die zitten maar wat te zeggen zonder dat het waar is. Dat kan ook. Weet u wat de Heer nou leert? Ja, dat de Heilige Geest af en toe, soms bij de lezing, soms in de kerk, soms in het gebed, gaat merken dat hij van jou weet en dat die Bijbel dus echt waar is. Wat is nou dat stille werk van Gods Geest in het hart? En gemeente, dat hebben al Gods kinderen weten daarvan. Misschien niet altijd in hele heftige, ingrijpende dingen. Oh, en toen gebeurde er alles. Daar zijn wij vaak goed om daar ons vooral op te richten. Op die hele heftige dingen. En die zijn er ook. Tuurlijk, wat denk u toen Paulus voor het eerst in Jezus nog nooit meer vergeten. Maar daarna is dat niet opgehouden in zijn leven. Aaron toen God hem riep. Hé, maar daarna is het niet opgehouden in zijn leven. Hij ging offeren en bij dat offer dacht hij na over de Messias. En de ene keer wat meer, de andere wat minder, maar hoe langer, hoe meer. Heb u dat nou ook wel eens, dat u zo door de week in de Bijbel leest? En van, ja, Jezus, stap. Is dat ontroerd, of heb u dat nooit? Zie dat de Bijbel maar te lezen, ik vraag, nou, dat is lang, moeilijk, ingewikkeld en zo. Of dat die Bijbel zwaar openvalt, hè. En dat bijna niet begrijpt dat er staat. En kijk eens in de kanttekening, dan staat er toch echt, ja, zo wordt het ook bedoeld. En ik ben blij met die Bijbel. En Gods kinderen kennen dat. We kennen dus nou dat, ja, dat gewone leven met de Heer, hè. Dat de Bijbel... Ja, Bunyan noemt dat de mannen van een boek, hè? Christen zijn mannen van het boek. En die lezen in hun Bijbels. Die overdenken hun Bijbels. En dat is het voedsel voor hun ziel. En dan zingen ze van, hoe goed zijn mij uw redenen geweest? Niet altijd, niet alle dagen. Maar toch wel. Misschien elke week van een keer. Het is helemaal niet verkeerd, het is echt niet verkeerd. En dat het ook ons leven structureert. Ik zeg het een beetje misschien wat modern. Maar dat het zomaar meegaat in de week. Johannes is zijn naam. Gods genade. Uit genade zalig. Kan er maar bij zijn, hè. Je voelt s'nachts weer wakker. Luther had dat ook veel. En als hij s'avonds goed in die bed ging, las hij nog eens een tekst. En dan hoopte hij eigenlijk dat hij s'nachts een beetje weer wakker werd. Dat is een oude kloostertraditie eigenlijk, een monastieke traditie. Waarin men dus dingen uit de Bijbel leerde in de hoop dat dat dan in je onderbewustzijn als het ware verder ging. Dus de toewijding. Gevuld met de Heilige Geest, ambtelijk en ook persoonlijk. En deze geest getuigt met onze geest. Ja, dat is nou precies het verschil tussen een kind van God en een niet een kind van God. Niet een kind van God, je hebt het er nooit over. Dat is heel bijzonder en zo. Kinderen van God weten dat, echt. Die weten van dat stille werk van Gods geest in hun leven. En dat maakt ook een heilig leven. Dan komt tenslotte bij mijn derde gedachte. Want we lopen zo deze boodschap van de hemel. Maar dit kon dus, dit zit ik allemaal niet te vertellen. Dit kon dus van de hemel, hè. En het gebed is verhoord. Die voorloper wordt aangeweed. Die zal groot zijn, gevuld met de Heilige Geest. En dan een krachtig werk, vers 16 en 17. Nou, we weten allemaal dat de Bijbel Johannes is gaan preken. Toen hij 30 jaar was, bij de Jordaan, bij Betabara. Heeft hij de boodschap gebracht. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. En ziet het lam, God, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes was niet een eenzijdige prediker. Hij zei, nou mensen, ik zal jullie eens een flink met de wet om de oren slaan. En heb je wel gedaan, u werd wel gepreekt. Zeker, joh, Herodes. Het is u niet geoorloofd, zei hij. Het heeft hem zijn leven gekost. Ze hebben hem vermoord. Herodias was er woedend over. Dat Johannes de Doper dat zomaar durfde te zeggen. Maar ze heeft het wel gedaan. Hij heeft ook het geneesmiddel aangewezen. En dat in zijn volle omvang, het lam Gods aangewezen. Met dat is toch de bedoeling van de prediking, dat we mensen eerlijk behandelen, maar ook dat we het geneesmiddel aanwijzen, zodat zondaren dat geneesmiddel ook gaan gebruiken en aannemen. Als we dan eens lezen wat dan dat krachtige werk is, dan lezen we daarover in vers 16 en vers 17. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God. Ja, eigenlijk een zinnetje dat zo eens lezen, hè. Dan ben je bijna geneigd om de Bijbel te corrigeren, de hemel te corrigeren, de Heilige Geest te corrigeren. En hij zal Johannes, en hij zal velen der kinderen Israël bekeren, klopt dat eigenlijk wel? Is dat nou wel goed opgeschreven door de Heilige Geest? En door Lucas? Heeft Lucas misschien even niet goed nagedacht of zo? Moet daar nou niet staan en de Heilige Geest zal velen? Dit is in die tekst al gelijk een probleem. Heel veel meer met Bijbel trouwens, dat kom je heel vaak tegen in de Bijbel, dat wij allerlei dingen in ons hoofd hebben. En dat je plotseling iets heel anders leest in de Bijbel. Wat doet u dan eigenlijk? Wat doet u dan in uw leven als u nou iets leest in de Bijbel wat heel anders is in uw hoofd? Zegt u dan, nou dan moeten we de Bijbel maar even aanpassen of zo? Dat is een slecht werk hoor. We gaan niet zitten knoeien met de Bijbel. We kunnen beter onze gedachten dan aanpassen. Nou, en hij zal wat het er nou bedoelt. Want we weten natuurlijk ook uit de Bijbel dat bekering, dat de mens omkeert, dat is een werk van God. Dat leren we ook in de Heidelbergen. Ja. En hij zal, dat wil de Heilige Geest dus mee zeggen, Johannes, dat is een heel belangrijk instrument om mensen tot bekering te brengen. Daarom zegt de Heilige Geest dat zo. En als mensen dus tot bekeren, moeten ze ook onder die prediking van die Johannes komen. Want dat wil de Heilige Geest gebruiken. En vandaar dat het er zo staat. En hij zal velen. Dus met eerbied gesproken, kijk, als de mensen dan zeggen, ja, die Johannes, dat is ook maar een mens. En we hebben nou druk en we gaan maar dit even niet. Ja, dan komt u niet tot bekering. En de apostel Paulus zegt, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En God zei er niet bij die Paulus, dus de reden is verachtelijk en weet ik wat allemaal meer. Nee, hij bracht het woord. En dat is God willen zegenen. Dus de Heilige Geest bindt zich hier aan de middelen. Aan de Bijbel, aan de prediking, aan sacramenten. En die wil de Heilige Geest gebruiken. En daarom staat dat hij zo. En hij zal. Hij is dus het middel waardoor God gebruikt wordt om velen tot bekering te brengen. En dan moet ik ook alweer even iets ook in de week van voorbereiding. God werkt middelijk, hè. Niet zo met een droom of zo. En God gebruikt de Bijbel. Een prediking. Zoals dat in Johannes. Zoals God dat doet bij Lydia toen haar hart werd geopend. Toen ze acht naar hetgeen van Paulus werd gesproken. En zo doet God dat nog. Gemeente, als wij neerkijken op de middelen, dan zegt dat wel iets over ons hart. En dat is niet best. En daarentegen lezen we hier in de Bijbel, als we de middelen biddend gebruiken. Dan wil de Heer dat zegenen. En hij zal velen van de kinderen zelf bekeren. Is dan die dominee zo belangrijk? Nee, helemaal niet belangrijk. Maar het woord Gods, wat klinkt, dat is belangrijk. Het woord Gods, dat wil de Heer gebruiken. En daarom komen we ook zondag samen om woorden Gods te horen. Wat een wonder uit dat we hier mogen zitten. Hè? Ja, zomaar zitten, zomaar door een zondagmorgen. De rustdag komen we samen, laat de Heer over de livestream of hier in de kerk. Zijn woord gehoord. En zijn wet gehoord. Je hebt sommige mensen, ja, die preken, die vinden niet zo. Kom je nou alleen maar voor een paar woorden van een mens? Hebben jullie niet gehoord toen we begonnen? Onze hulp. Hebben jullie niet die eerste psalm die we hebben gezongen, meegezongen? Liederen van God. Hebben jullie die heilige wet niet gehoord toen de Heer zei, ik ben de Heer uw God, u uit Egypte land uit de dienst heeft uitgereikt? Heb je meegelezen toen de Bijbel openging en we hier het eerste stukje Lucas 1 hebben gelezen? Heb je meegebeden? En eerder is zoveel meer gemeten. En vanmiddag de beleidende doop en ach. Wat is het arm, hè? Als er nooit is iets in een dienst zien en merken dat de Heer er van mij nog af weet. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een van de overleden ambtenaren, broeder van Belzen, die is tot bekering gekomen bij het lezen van de wet. En dat er boven die wet stond, ik ben de Heer uw God. Stelt u nog alles. En dat het hem raakt. Voelt u, gemeente, dat het dat die God een God der middelen is. Dus daarom staat dat Johannes als een instrument werd gebruikt. Dan lezen we verder nog, vers 17, dat hij zal heen gaan door de geest en de kracht van Elia. Dat grijpt terug op Maleachi 4. Dat heb ik net ook al gelezen, de laatste keer dat de Heer wat zei. En dan lezen we in Maleachi 4 over Elia en dat Elia zal komen, dat er dus een profeet zal komen. In Maleachi 4 vers 5, zie ik zend u de profeet Elia, eer die groot en vreselijke dag van de Heer komt, dus de dag van de geboorte komt, komt er eerst iemand in de geest en de kracht van Elia. Hier wil de Heer dus weer zeggen, dat wat hij beloofd heeft, dat gaat ook in vervulling. En dat gaat concreet in vervulling. De tweede Elia is gekomen. Iemand heeft ooit gezegd, een derde Elia zou dan Luther zijn, dat kan, ik weet het niet. Maar in ieder geval een profeet, zoals er maar weinigen zijn geweest, en die allergrootste in het koninkrijk Gods. Dat heeft zijn woord vervuld. Ja, nu denkt dat hier God dat niet doet. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig. Maar u denkt dan niet dat God zegt, vandaag zeg ik wel, maar nee hoor, ik doe het toch niet. U denkt dan niet dat de Heer Jezus liegt of zo. En de Heer Jezus zegt, kom, herwaarts. Dan meent hij dat. Dan zegt de Heer Jezus niet van, nou ja, maar ik bedoel eigenlijk u niet en u. Nee, kom. Alle lieve moed, kom maar. Ja, maar hoe komt het dan dat we niet komen? Ja, dat ligt dan aan God en aan de uitverkiezingen. Nee, we weten helemaal niet wie God verkoren heeft. Dat weet u niet. Weet u wat dat ligt? Ja, dat ligt aan de dominee. Nee, dat ligt ook niet aan de dominee. Dat ligt aan iemand anders, want dat heb ik zo'n hekel aan. Ja, precies, u hebt er een hekel aan. En dan komen we dicht bij onszelf en dat ligt aan onszelf. En weet u wat de diepste nood is van uw ziel? Dat begint al in Genesis 3, nadat Adam en Eva hadden gezonden. Dan zie je bij Eva, wat gaat Eva dan doen, hè? Gezondigd, van God afgevallen. En dan zouden we denken, nou, die vrouw die zou wel verbijzend, verpletterd zijn door wat ze gedaan hebben. Heer, alsjeblieft, gena, o God, gena. Nee! De slang. En Adam, de vrouw. Voelt u waar het nou zit, gemeente? dan zitten we in de zonde en in de ellende en dan gaan we diep en diep en diep. Weet u wat er nodig is? Een verbroken hart en een verslagen geest. En niet meer die. Niet meer hem. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan. Maar kwaad was in uw oog. Ja, zo leert ons dat de Bijbel. Zo vinden we dat ook hier, dat de Heere zijn woord vervult en dat er een persoon komt, een Elia die in de kast, en dat dat woord kracht doet. En dan zal hij de Heere bereiden, een toegerust volk. Toegerust, de kanttekenaar geeft daar een toelichting op, zodat u dat begrijpt, dat woord. Het is niet dat we dat toegerust volk en dat we dat dan invullen met bepaalde gevoelens en ervaringen en belevingen en zo. Daar kom je wel eens tegen, maar daar klopt helemaal niks van. Er staat in de kanttekening een volk dat bekwaam en vaardig is om de Heere te ontvangen. Dus een toegerust volk, dat is een volk wat bekwaam is. En wat vaardig is. Bekwaam, dat betekent dat we de Heer echt nodig hebben. En vaardig is dat we zeggen, Heer, wil u nou alsjeblieft ook bij mij binnenkomen, want ik heb het zo diep gezondigd. Weet u wat bekwaam is? Laat ik 3 dingen noemen. 1. Dat ik schuldig ben. Ja? Niet iemand anders. 2. Dat ik geen cent heb om aan God te betalen. En wat ik ook allemaal probeer. En hoe vroom en hoe braaf en hoe weet ik veel wat ik ook ben. Het verdient niet. Geen cent. En in de 3e plaats. Dat ik vanwege mezelf. En ik zeg het bewust een beetje scherp, zodat we het eens een beetje gaan begrijpen, dat ik nou vanwege mijn zonde de hel heb verdiend. Huh? Dat is niet zwaar hoor. Dat staat gewoon in de Bijbel. En dat ik dat nou erken. Want dan zegt de Heer, dan ik voor jou een zalig maak. Voor jou een held gekomen. Die niet is gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Om de Heere te bereiden. Een toegerust volk. Die zaligmaker nodig hebben. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich weggenezen wenden. Die het wonder niet op kunnen. De hemel. Nog naar zo een wilde omzien. Amen, dat is genade. Dat brengt ook verwondering. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 135 en daarvan het 12e vers, 135 vers. 12 Sion loopt met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft in het schoon Jeruzalem, door zijn woning luister geeft en wat daar verder volgt. Namens de kerk delen we u nog het volgende mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor diaconale zaken, de deputaatschap, kerk en schulddelging. Volgende week zijn de collecten bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. In deze dienst hoopt broeder dominee A.B. van de Heijden voor te gaan. Komende woensdagavond zal om 19:30 een bijbellezing worden gehouden. U bent vanzelfsprekend allemaal zeer hartelijk welkom. Aanstaande zondag zal in de ochtenddienst het heilige avondmaal worden bediend. Bent u ook allemaal welkom trouwens. In de middagdienst zal een nabetrachtingspreek worden gehouden. Aansluitend aan de middagdienst zal volgende week een preekbespreking voor jonge mensen worden gehouden over de preken van die zondag. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.